Er zijn gemeente namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Vanwege de voorjaarsvakantie is de dominee van vrijdag 14 tot en met 21 februari afwezig. En voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba of uw wijkoudering. In verband met de biddag op woensdag aanstaande is er morgen geen catechisatie. Op biddag is er in beide diensten één collecte, de gebruikelijke biddagcollecte. In deze dienst mag u uw liefdegave geven in de eerste rondgang voor de eredienst, tweede collecte schulddelging en de derde collecte is het scheepke. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze middag mocht worden toegebracht. De eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 99 en daarvan het tweede en het achtste vers. Psalm 99 vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. En vers 8 geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 2, 99, het tweede en het achtste vers.
Thank you.
In gehoorzaamheid aan Gods heilig woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden we ook deze middag ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen vervolgens ons amen met het tweede vers van het gebed des Heren berijmd, gezang 5. Het tweede vers, geheiligd wordt uw naam, ai geef dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Dus gezang 5, het gebed des Heren berijmd, daarvan het tweede vers, als ons gezongen amen op de geloofsbelijdenis. Spreek er dan in ieder van u al dus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees of van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. We gaan gemeente samen het woord van de Heere lezen en we doen dat in het Nieuwe Testament, de eerste algemene zendbrief van Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk 1, Petrus 1, en we lezen de versen 1 tot en met 20. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 20. We horen en we lezen daar Gods heilig en ontwijfelbaar woord aldus. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In wie ge u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigelei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die ge niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie ge nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien ge tot een vader aanroept, hem die zonder aanneming des persoons oordeelt naar het werk van een ieder, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat ge niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijd om uwentwil. Tekst voor de preek vinden wij in de versen 15 en 16. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ge ook zelf heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Heiligheid is een gave en een opgave. Dat is het thema dat we boven de tekst woorden schrijven. Heiligheid, gave en opgave. Bidden wij eerst de Heere om zijn onmisbare zegen. Al zou er, Heere, nu geen preek meer volgen, we na dit gebed nog een keer met elkaar zouden zingen en huiswaarts gaan, dan hebt u ons toch heel veel laten horen. Dan hebt u ons ook heel veel gegeven om diep over na te denken, om ons over te verwonderen. Die woorden die wij zojuist uit uw heilig woord hebben gelezen. Want ook wij zijn verkoren om het evangelie te horen. Ook op ons hebt u uw hand gelegd in het uur van de heilige doop. Maar we waren reeds als gemeenteleden aangemerkt en behoorden het teken en het zegel van uw verbond te ontvangen. Nu roept u ons samen, heren, opnieuw voor de tweede maal op deze dag om onder de klanken van uw woord te zijn. Het is niet zomaar een woord, het is uw woord, waarvan u gezegd hebt dat het nooit ledig tot u terug zal keren, maar doen wat u behaagt en voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En dan mogen wij grote verwachtingen hebben van dat woord in de handen van u, de Heilige Geest. Want u, Heere, opent harten, u opent oren, u opent monden tot uw lof. En zo bidden we, wilt in ons midden zijn. En wilt u dat heerlijke grote werk doen, van genade verheerlijken in en aan zondaarsharten. Laten wij maar door al onze eigen bestaansbodems heen zinken, eens en telkens weer. Opdat we niet anders meer willen weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan is. En die een plaats van eer en heerlijkheid ontving aan de rechterhand van u de Vader. Door wie wij u de Vader mogen kennen en diep in het hart mogen zien. Heren, en dan zijn we hier samen in de bron en laat het mogen zijn dat de bron van uw genade overvloeit ook deze middag. En we mogen drinken uit die fontein van het heil. Maak ons maar dorstig en maak ons maar begerig naar dat levende woord. Bind ons zo samen door het geloof aan de troon van uw genade. Bind ons samen in de aanbidding van uw naam. Want immers alles wat adem heeft, moet u loven. Lieve Heere, laat het ons verlangen ook mogen zijn om een leesbare brief van u te zijn. En als gemeente ook een zoutend zout in deze wereld, vol van smakeloosheid. De zonde is immers smakeloos. Heren, wij bidden u. Gedenkt ons zo hier in deze kerk, gedenkt ook thuis met ons verbonden door de moderne technieken. Laat het woord vooral binnen mogen komen en zijn kracht mogen doen. Ontdekkend en ontmaskerend wat zonde is en ongerechtigheid. Maar ook vertroostend en bemoedigend vanuit en door u, de Heer Jezus. Veranker zo ons in uw woord en bouw de gemeente op dat ene fundament dat u zelf hebt gelegd. En waarvan u, de Heer Jezus, de uiterste hoeksteen en de voleinding van het gebouw bent. Gedenkt u de zieken? Voor hen is voorbeden gedaan ook deze morgen, maar we mogen dat ook onderstrepen en vanavond en opnieuw bij u brengen. Broze vaten die wij zijn, soms al in het jonge leven, maar zeker bij het ouder worden, nemen de beperkingen steeds meer toe. En dan geeft u, Heere, ook in hoge ouderdom nog steeds tijd van leven, genadetijd. En we zijn allemaal op weg naar de ontmoeting met u. En maak ons bereid om u, de Heere Jezus, om u, de drie-enige God, te ontmoeten. En dan mogen wij weten dat zij niet beschaamd worden die op uw goedheid hopen. En zich vastklampen aan uw woord, aan uw beloften. Uw woorden en uw beloften als hun schatten gadeslaan. Heren, wij bidden uw handen helen en kunnen tot op de diepste plaatsen reiken. Wil het doen en wilt u bedroefden, vertroosten. En laten alle dingen in het leven die wij moeten ondervinden en wedervaren ons bij u mogen brengen. Opdat we eenmaal met David zullen zeggen, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. We denken ook aan hen, vol van moeite en zorg, die wij in gedachten hebben meegenomen en brengen bij u. Geeft u moed en krachten, juist daar waar de moed ons soms in de schoenen zinkt en de krachten ons verlaten. Laat uw vrede ons leven doorstralen. Wij bidden u, Heere, voor hen die door diepe dalen gaan, vol van beproeving en aanvechting. Als daar de boze ons voortdurend toeroept, gij hebt geen hel bij God. O Heere, jaag hem weg en geef dat hij op niemand van ons enig voordeel zal behalen. Verlos, Heere, die in de touwen van ongerechtigheid zitten, vastgesnoerd in de ketenen van de boze. Open blinde ogen voor onheil en hel. Zo bidden wij u ook voor deze wereld om vrede. De vrede die van boven neerdaalt op de volkeren. De vrede van de vredevorst voor Israël en de volkeren. Wij bidden u dat de volkeren u zullen zoeken en voor u zullen buigen en u zullen dienen. We bidden u, Heere, voor hen die op vooruitgeschoven plaatsen en posities staan in deze wereld, dat ze niet zullen heersen, maar zullen dienen. En dat u, de Heere Jezus, hen het voorbeeld bent, dat ze zich aan u geven zullen en verlangen instrument in uw hand en dienst te zijn. We bidden u ook voor het werk van zending en evangelisatie en voor de arbeid ook van de kerkraad, voor het werk ook van de predikant hier aan deze gemeente. Bemoedig, Heere, door de vrucht op het geloof te mogen zien, de vrucht op het gestrooide zaad te mogen zien. En we bidden, wees met hen bij teleurstelling en bij ontmoediging. En hoe vaak gebeurt dat niet, juist ook op het zendingsveld, maar ook in wegkwijnende gemeenten. Grote zorgen kunnen we hebben omtrent de voortgang van het kerkelijk leven in Nederland en in Europa. Maar uw hand is niet verkleind en uw arm is niet verkort. En we bidden u, gedenkt aan uw verbond. En zoekt u ze op, Heere, die ver van u de wilde zoeken. Dan wordt u ze te sterk. En geef een geestelijk ontwaken. Geeft u een revij. En dat ook niemand, ook hier op Urk, genoeg zal hebben aan uitwendige godsdienst en vroomheid. Maar verlangt u te kennen en steeds dieper te mogen kennen. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, zegen ook het onderwijs en alle die daarin betrokken zijn. En laat ze ook de school en voorportaal van de kerk zijn. En dat onze jongens en meisjes, ook in het vervolgonderwijs, tot op de universiteiten en hogescholen, leerkrachten, docenten mogen zien als inspirerende voorbeelden van het wandelen in uw weg en wegen. Heere, zo leggen wij het alles voor u neer. Hoort ons gebed en aanvaardt onze dank. En leidt ons ook in het verdere van deze dienst, in spreken en in luisteren, tot de lof van uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We gaan, gemeente, nogmaals zingen Psalm 93, de versen 1, 2 en 4... Psalm 93, het eerste vers, de Heere regeert. En het tweede vers, gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. De Heere zegene u en uw liefdegaven in het geven daarvan. Gemeente, onze tekstwoorden voor deze middag nodigen mij uit u de vraag te stellen, bent u een heilige? Een heilige? Misschien denkt u, moet je daarvoor niet in de Rooms-Katholieke Kerk zijn, daar hebben ze heiligen en daar maken ze heiligen. U weet hoe dat gaat, denk ik. Je bent niet zomaar een heilige in de Rooms-Katholieke Kerk. Er gaat een hele procedure aan vooraf, onderzoek. Wat voor leven heeft iemand geleefd? En heeft hij wonderen gedaan? En als uiteindelijk de kerk besluit dat iemand de status van heilige krijgt, dan spreekt de kerk daarmee uit dat de betreffende persoon nu wel heel dicht bij God leeft en voorspraak is voor gelovigen op aarde. En eenmaal heilig verklaard, mag je zelfs de naam van Sint dragen. En dan kun je beschermheilige zijn zoals Sint Nicolaas. De beschermheilige is voor ook vooral de zeevarenden. En rondom de Oude Zuiderzee vindt u heel veel kerken, ook in Vollenhoven, die de naam Sint-Nicolaaskerk dragen. Maar ik ben benieuwd wat het woord van God zegt. En weer kom ik bij u terug met de vraag, bent u een heilige? Zijn we niet allemaal geroepen, krachtens het woord van God, tot heiligheid. En zo begint de apostel Paulus ook de brief aan de gemeente van Korinthe aan de heiligen die te Korinthe zijn. Geroepen heiligen. En je zou ook met zonder enig bezwaar kunnen invullen aan de heiligen in Harskamp, aan de heiligen op Urk. Vandaar die vraag van mij aan u, aan jou, bent u een heilige? Het is u ongetwijfeld meer dan eens opgevallen dat Paulus zijn brieven adresseert aan de heiligen in Korinthe, in Colosse, in Efeze, in Rome en waar het ook maar is. Kortom, gelovigen zijn heiligen en heiligen zijn gelovigen. Twee woorden, twee begrippen die inwisselbaar zijn, synoniemen van elkaar zijn. Anders gezegd, wie oprecht gelooft dat al zijn heil en zaligheid alleen van Christus komt, alleen wie gelooft op de verdiensten van de Heer Jezus Christus, leeft uit zijn offer, oprecht beleidt, uw genade is voor mij genoeg, die is een heilige. Die is een heilige. En daar hebben we geen paus voor nodig en geen concilie van kardinalen. God noemt ieder die door het geloof van Christus leeft, een heilige. Dus die vraag van mij aan u, aan jou, ben jij een heilige? Bent u zo'n mens die leeft van de verdiensten van Jezus Christus? Die ons, zegt Paulus, geworden is van God tot wijsheid en tot gerechtigheid en tot heiliging en tot verlossing. En als je nou die twee middenwoorden neemt, die ons geworden is tot gerechtigheid en heiliging, dan heb je precies het beeld van God. Dan heb je ook precies het beeld waarin wij geschapen zijn door God. In ware gerechtigheid en in heiligheid. Het beeld van God. Maar gemeente, we zijn dat beeld kwijtgeraakt. En dat hoef ik u vanmiddag niet te zeggen, dat hebt u al vele keren gehoord. En u brengt God dat beeld terug. Het is enkel genade als hij dat beeld indrukt in een zondaar. En we door het geloof en door Gods genade het beeld van hem gaan vertonen. God rechtvaardigt zondaren uit genade om Jezus wil. En hij maakt ze ook nog eens aan zijn heerlijk beeld gelijk. In beginsel, bij verdere voortgang. Een heilig leven is immers niet alleen een gave, maar ook een opgave. Je krijgt het. Niet het een eerst en later het andere, maar op het moment waar het geloof komt en doorbreekt, word je gerechtvaardigd en ben je ook een heilige. En dan mag je wel onderscheiden, maar je mag vooral deze twee dingen niet van elkaar scheiden. Maar onderschat ook niet de noodzaak van een heilig leven. In de brief aan de Hebreeën, daar lezen we dat zonder heiligmaking niemand God kan zien. En laat dat maar op je inwerken. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Je kunt het niet negeren als je God verlangt te zien. En ik mag er toch van uitgaan dat dat zo bij ieder van ons is. Een verlangen om in ieder geval als gered mens straks het leven uit te gaan en in de hemel van God te komen, bij hem te zijn. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. De Anglicaanse bisschop Ryle, die naam is u niet onbekend wellicht, heeft gezegd: een ongelovige, een onheilige, zou het geen moment kunnen uithouden in de nabijheid van de heilige God. Hij zou het geen moment uithouden in de heilige hemel van de drie-enige God. Net zo min als een vis zich in zijn element voelt op het droge, voelt een onheilige, een ongelovig mens zich in zijn element in de nabijheid van God, in zijn hemel. Een heilig leven is een gave, maar ook een opgave. Want ik lees, en ik noem u maar een aantal teksten, allereerst in Efeze 4, waar Paulus schrijft aan de gemeente: doch gij geheel anders. Die gemeente is weggetrokken uit het duister van de zonde, van de ongerechtigheid, door het woord en door de geest van God. Ze zijn gemeente van Jezus Christus geworden, gij geheel anders. En in Romeinen 12 lezen wij de dringende waarschuwing om aan deze wereld niet gelijkvormig te worden. Nou, dat mogen we wel ter harte nemen in deze tijd, waarin zo machtig veel binnenkomt via oor- en oogpoorten. Dat gebed wel mag zijn: Heere, houd mij alstublieft staande, waar ik omgeven ben door het materialisme en ook zo gemakkelijk in de geldzucht terecht kan komen. En drank en seksuele uitspattingen en zoveel meer. Maar Efeze zegt: word vervuld niet met de geest van deze tegenwoordige wereld, maar met de geest van God. En aan de Thessalonicense schrijft Paulus: ge zijt allen kinderen van het licht en van de dag. Wandel dan ook als kinderen van het licht. En Romeinen 12, ik bid u dan, broeders, ik spoor u aan, ik roep er u toe op, vanwege de ontfermingen van God, dat ge uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En zo gaat het voort. Door heel de Bijbel heen worden wij opgeroepen om een leesbare brief van de Heere Jezus Christus te zijn. In deze wereld waarin zoveel mensen nooit meer in de Bijbel lezen, word ik opgeroepen om een leesbare brief van Jezus Christus te zijn en als gemeente een zoutend zout te zijn. Om onrecht te verdragen als dat nodig is. Om gastvrij te zijn, herbergzaam te zijn. En te bezitten als niet bezittende. En tevreden te zijn met een dak boven je hoofd, kleding en voedsel. Er bestaat zoiets als een christelijke levensstijl. En dat heeft gewoon te maken met de manier waarop wij die de naam van de Heer Jezus Christus dragen in deze wereld staan, onze handel en onze wandel. En dan gaat het niet om uiterlijk vertoon, maar het gaat om iets wat van binnen gewerkt is en wat van binnenuit komt en naar buiten toe uitstraalt. Het gaat om een leven waar de glans van de ontmoeting met God op ligt. De dagelijkse en de telkens weer terugkerende ontmoeting met God. Wat heb ik dat nodig? En u en jij? Weer die vraag, ben jij een heilige? Heiligheid, heiliging, heiligmaking. Die woorden komen we heel veel keren tegen in de Bijbel, in kerkelijk jargon. Betekent apart gezet te zijn. We zijn verhuisd van het ene koninkrijk naar het andere. God heeft zijn hand op ons gelegd. Wat hij trouwens al deed in het uur van de heilige doop. U moet de doopformulieren maar eens op nalezen. En lees ook vooral het artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat gaat over de heilige doop. Dat je het merkteken, het zegel van Jezus Christus draagt. En dat je apart gezet bent. Allereerst is God zelf de heilige. En letterlijk staat er in onze tekst, vers 15, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is. En je zou kunnen vertalen gelijk hij die u geroepen heeft de heilige is. Hij is zo anders dan ik en u en jij zijn. God is de heilige God. Hoe moet ik dat zeggen vanmiddag? Er is geen gebrek, er is geen tekort in hem, geen spoortje van ongerechtigheid. God enkel ligt voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. De allerheiligste, zelfs die niet. De Heer is zo totaal anders dan wij mensen. En zouden we dan ook niet met de allergrootste eerbied en met het diepste respect over hem spreken en tot hem naderen? Hij is ook zo anders dan alles wat God genoemd wordt in deze wereld. Dat zijn maar afgoden. Want er is maar één God, één ware God, die zich aan ons in zijn woord geopenbaard heeft. En die wij kennen allereerst vanuit en door zijn woord en in de Zoon van zijn liefde. God is heilig. En als Jesaja de profeet daar een indruk van krijgt, hij hoort engelen zingen, het sanctus, sanctus, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. En juist een confrontatie met de heiligheid van God brengt mij tot het besef dat ik een zondaar ben. Die met alles van mijzelf geen moment voor hem kan bestaan. Telkens als daar iets van de heiligheid van God zich openbaart in het leven van mensen, dan is er ook de vrezen. Denkt u maar aan de herders in de velden van Bethlehem Ephrata. Telkens als er een ontmoeting is met slechts al een engel van God. Al mijn heiligheid is niets anders dan onheiligheid. Wat ik leven noemde is dood en eigen gerechtigheid is ongerechtigheid. De profeet Jesaja roept dan ook, wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk onrein van lippen. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerlijkheid gezien. En wie zal dan bestaan? Alleen geborgen achter de Heere Jezus Christus, in hem geborgen. Gemeente, beeft u ook wel eens bij het besef van Gods heiligheid? Hebt u wel eens gebeefd bij het besef van zijn heiligheid? Zoals Mozes, die grote Mozes in de ontmoeting met God bij die brandende braambos. Laat één ding duidelijk zijn, Gods heiligheid heeft niet de bedoeling om ons af te schrikken, bij hem vandaan te duwen. Want een christen, En dan kom ik weer wat dichterbij. Een christen verblijdt zich juist in de heiligheid van God. Weet u waarom? Want ik ontdek, God is oprecht. En God is integer. Zijn ja is ja. Zijn nee is nee. Op hem kan ik bouwen. Op hem en hem alleen kan ik ten volle vertrouwen. Hij is de zeer betrouwbare. En door het geloof deden we zelfs in zijn heiligheid. Hij maakt ons gelijkvormig aan zijn heerlijk beeld. Hij legt de glans van zijn heiligheid en heerlijkheid op ons mens. Heiligheid als gave van God. En dat doet de Heere geen half werk. Want die hij lief heeft, die heeft hij lief tot in alle eeuwigheid. En hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Dat is wat als je daarover nadenkt. En als je daar voor jezelf wat over mediteert. En dan horen we in Johannes 17 de Heere Jezus bidden tot zijn Vader. Heiligt hen in uw waarheid. Uw waarheid, het woord dat hier voor ons ligt. En dat u thuis leest en onderzoekt. En op de vereniging, catechisatie en op school. Uw woord heiligt ze in uw waarheid. Heiligmaking. Onze tekst zegt, wordt ook gij zelf heilig, gelijk hij die u roept heilig is. Geroepen heiligen, zo hoorden we al. God roept ons door zijn woord, dat je komt en ben je al gekomen. God roept door zijn woord zondaren tot zijn heil. Zijn roepstem gaat uit in deze wereld, ook in de oordelen die over deze wereld gaan. In de tegenslagen die we incasseren, God roept ook door ziekbedden. Hij roept omdat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar en de ondergang van de goddeloze. Hij roept weg uit een heilloos bestaan tot het heil in de Heere Jezus Christus. En de een roept hij zus en de ander roept hij zo. Zacchaeus roept die op een andere manier dan een Paulus en Saulus van Tarzen. Maar gemeente, te allen tijden geldt, zo ge zijn roepstem hoort, verhard u niet, gelooft zijn heil en troostrijk woord en laat u leiden. Tot hem. Ik ben heilig, zegt God. En ook gij zult heilig zijn. Dat lezen we allemaal in het boek Leviticus, de heiligheidswetten. En daar zegt God het hoofdstuk 18 en hoofdstuk 20. Ik ben heilig en gij zult heilig zijn. En ik ben heilig voor zover ik God geloof op zijn woord. En rust in het volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus. En zijn verdiensten omhels. Als de reddingsboei mij toegeworpen. Door het geloof in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Wij maken het moeilijk, maar het is zo eenvoudig. En dan kun je denken aan de woorden van Kolbrugge, die bezig was met een preek en zo'n machtig zicht op het offer van de Heer Jezus kreeg. Als het enige offer dat er werkelijk toe doet, als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En het was alsof hij in dat ogenblik de Vader hoorde zeggen, ben jij met het lam tevreden, zo ben ik met jou tevreden. Dat is het, gemeente. Ben je met het lam tevreden, zo is God met u tevreden. Ben je met het lam tevreden? En Kolbrugge was niet een man die bouwde op versjes en op tekstjes en op invallende waarheden en bijzondere openbaringen, maar hij bouwde op het woord. Bent u met het lam tevreden, zo ben ik met u tevreden. Nou wel, wie zegt dat hij alles aan Christus te danken heeft, die wil hem ook alles geven. U al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand woudt vatten. Dan wens je niet meer langer voor jezelf te leven en voor de dingen van deze voorbijgaande wereld. maar voor hem die mijn zielen lief heeft en zich heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, de gegevene van de Vader, die zichzelf gaf aan het oordeel, zichzelf gaf op Golgotha. Wat zal ik die trouwe God voor zijn genade vergelden, zegt David. En Asaf zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat. En Johannes, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, dat nieuwe leven, dat uit God is, dat is een liefdesleven. Ik hoop dat u het beaamt, vanuit eigen ervaring ook. Het geloof zet nooit de kroon op iets van zichzelf, maar het geloof zet de kroon op Jezus Christus. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Kroont hem met gouden kroon het lam in zijn troon. Jezus Christus. En Petrus schrijft verderop hier in deze brief, tweede hoofdstuk, in vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar. We zijn een beetje terughoudend als het gaat over kenmerken. Nou, daar kan een heleboel in misgaan, dat is waar. Maar er zijn ook Bijbelse kenmerken. En een van die Bijbelse kenmerken lezen we dan hier in die Petrusbrief. In dat tweede hoofdstuk vers 7. U die gelooft, is hij dierbaar, kostbaar. Jezus Christus. Hij is mijn lied. Hij is mijn eten en drinken, hij is mijn leven en mijn levenskracht, hij is mij alles. En naast de eerste motivatie om heilig te leven, want ik de Heere uw God ben heilig, is er nog een extra reden, namelijk besef wat onze heiligheid, onze zaligheid God gekost heeft. En we lezen dan in vers 17, indien gij tot een vader aanroept hem die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vrees de tijd van uw inwoning, wetende, daar komt het, dat ge niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, waardoor het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk, een straffeloos en onbevlekt lam. Laat het maar op je inwerken. Het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dat is het prijskaartje, als ik het zo mag zeggen vanmiddag, dat aan mijn verlossing hangt. Losgekocht. Zoals slaven op de slavenmarkt staan. En losgekocht worden. Ze kunnen zichzelf niet loskopen. Hoe zouden ze dat moeten doen? Maar ze worden losgekocht. En zo ben ik ook een slaaf. Verslaafd aan het lege leven zonder God. Wie is God dat ik hem dienen zou? Verslaafd aan zonden en hartstochten. Ik kan mezelf niet loskopen als ik het al zou willen. En als ik het al zou willen, Kolbrugge ziet allerlei mensen langs opgerichte ladders de poging doen de hemel in te klimmen met allerlei werken, wettische werken, God te behagen en genade te verdienen. Maar dat is zoiets als het anker in je eigen scheepsruim werpen. En Kolbrugge zegt, gooi het weg, al die heiligheidskrukken, je komt er niet de Sinaï mee op. Je moet op een andere berg zijn. Golgotha, waar mijn heiland leed en voor mij de straf voldeed. Waar hij genade verdiend heeft. Hij die genade ook uitdeelt. Want anders, gemeente, dan, u kent het onderscheid misschien wel, wat je vroeger vaker hoorde maken dan vandaag, tussen wettische en evangelische heiligmaking. Maar in de evangelische heiligmaking is het de Heilige Geest die het hart met de liefde van Christus vult. En hij maakt je ijverig en verlangend om goede werken te doen en hij bewaart je ervoor dat je er ook maar iets verdienstelijks in zou zoeken. En wie zo leeft uit de gerechtigheid van Jezus Christus, heeft een gerechtigheid, zegt de Bijbel, die groter is, overvloediger is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die geprezen wilde worden en gezien wilde worden door de mensen. Maar wie van genade leeft, doet goede werken uit onbaatzuchtige liefde. En de Heer Jezus neemt ons mee in Matteüs 25 naar de laatste dag, zijn wederkomst. Hoe spoedig zal die dag kunnen zijn? Ben je bereid? Hij neemt ons mee. Hij is gekomen uit de hemel. Daar staat de rechterstoel. Aan de ene kant de schapen en de lammeren, aan de andere kant de bokken. Toen ik naakt was, toen heb je me gekleed. En toen ik hongerig was, heb je me te eten gegeven. En toen ik dorstig was, heb je me te drinken gegeven. En toen ik in de gevangenis zat, heb je me bezocht. En toen ik ziek was, toen... Heren, wanneer was dat? Dat herinneren we ons helemaal niet. Maar zo ge dat gedaan hebt uit liefde tot Christus, heb je het de minste van mijn broeders en zusters gedaan. En liefdedaden tel je niet. Die tel je niet op. Die tel je niet op. Vandaar die verwonderde vraag, wanneer was dat? We vinden onze vreugde in de dienst van de Heer en het houden, onderhouden van zijn geboden. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Uw wet is als het ware diep in mijn binnenste gegrift geschreven, die wet van God. Waarmee God je confronteert. De wet als uitdrukking van zijn wil. Je zult niet stelen. En onze catechismus legt dan haarfijn uit wat dat allemaal inhoudt en omvat. En je zult de echt niet breken. En je zult mijn dag niet verwaarlozen. En dan komt die wet, waaruit kent ge uw ellende, zegt onze catechismus. En dan in tegenstelling tot het kort begrip komen niet de 10 geboden, maar waaruit kent ge nou uw ellende? Antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw kracht, met al uw kracht, met heel uw verstand. Ik kom er alles aan tekort. En dan zink ik door al mijn eigen bestaansbodems heen. O God, wees mij de zondaar genadig. En niets liever doet hij dan zondaren genadig zijn. Genade overvloeiend zelfs voor de grootste van de zondaren. Ik die tevoren een vervolger van de gemeente was, schrijft Paulus. Mij is genade gegeven. De minste van de heiligen. En dan komt die wet terug als een leefregel der dankbaarheid. Gedompeld in het bloed van de Heer Jezus. Hij heeft die wet volbracht, volkomen volbracht. Hij geeft mij die wet terug. Als het pad om langs te lopen en waar de liefde werkt door het geloof, want het geloof komt nooit alleen, zegt Luther, brengt altijd mee de liefde. En dan wil ik niet meer stelen en dan wil ik niet meer, dan wil ik alleen maar de geboden van God doen. En dan niet omdat het allemaal moet, want dat is de wet. Het gaat vanzelf of het gaat niet. Ik wil zijn zoals Hij, de Heer Jezus. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Ik wens te zijn als Jezus, in het goed doen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen, Hij doet wat God behaagt. Maar ach nee, ik ben niet zoals Jezus. Mijn hart is vol van kwaad. Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad? Bij Jezus, mijn heiland, wil mij helpen, maak mij van zonde vrij, dan zal ik u eens aanschouwen en worden zoals gij. Ik ben juist ook in de bekering een tweemens geworden, niet dubbelhartig, dat niet. maar wel een tweemens. Dat zegt onze Heidelberger catechismus. De Allerheiligste heeft nog maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. En dat geldt niet als een excuus, maar je zegt het met schaamrood op je kaken. En een van die Allerheiligsten is dan Paulus in Romeinen 7, zegt Paulus, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. En hij bevindt zich tussen nederlagen en tussen overwinningen. En toch eindigt hij niet in de mineur, maar in de overwinning door Jezus Christus. Romeinen 7, vers 23. Ik dank God door Jezus Christus, die de overwinning gaf en geeft en geven zal. Want in hem en door hem ben ik zelfs meer dan overwinnaar door hem die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Ik ben een tweemens, een heilige, en Kolbrugge zegt en tegelijk een onheilige. Ik ben een onheilige heilige. John Newton, de bekeerde slavenhandelaar, bekend geworden door dat lied Amazing Grace, moet eens gezegd hebben, ik ben niet die ik behoor te zijn. Ik ben ook niet die ik zou willen zijn. En ik ben nog niet die ik hoop te zijn in de andere wereld. Maar ik ben ook niet meer die ik ooit was. Door Gods genade ben ik wat ik ben. En iemand anders heeft het zo gezegd, mijn doelstelling is niet anders dan de hele dag met God te wandelen en ieder uur met Jezus Christus te zijn. Herkent u dat? Mijn doelstelling is God lief te hebben en de naaste als mijzelf. Om met alle kwaad te breken, alleen maar goed te doen, geen compromissen te sluiten en geen tolerantie te betuigen aan inwonende zonde. Maar ik zal tot het laatste toe een zondaar zijn. Maar wel een zondaar die wandelt met Jezus Christus. Ik wandel aan zijn hand. Twee mens. Oude mens en nieuwe mens tegelijk. Die oude mens uit Adam, ja, die wil wel wat, die wil de zonde. Die wil de zonde. Maar die nieuwe mens, die wil wat Christus wil. En die nieuwe mens is geroepen om die oude mens ten onder te brengen. Weet u hoe? Door het geloof. Die kun je alleen maar doodgeloven. Die oude mens kun je alleen maar doodgeloven. Paulus schrijft immers, houd het daarvoor. Laat dat je uitgangspunt zijn. Dat je dood bent voor de zonde, maar levend door God in Jezus Christus onze Here. Hij is mijn meester. En ik wil hem gehoorzamen. Die voor mij betaald heeft. Die prijs heeft neergelegd. Goud, zilver, nee, ontoereikend zijn dierbaar, kostbaar bloed. Het lam van God. En Rutherford zegt, zou ik dan nog dat mes dat mijn liefste gedood heeft kussen? Zou ik dan de zonde nog kussen? Vertoef maar veel op Golgotha en zie maar veel op naar het kruis van de Heere Jezus Christus. En als ik dan door zwakheid in zonde val, ik val nooit meer uit Gods handen. De heiliging van ons leven wordt wel vergeleken bij een stratenmaker, bekende beeld. Die werkt op zijn knieën en hij gaat achteruit. Dat is ook mijn beleving. Minder zonde doen en een groter zondaar worden. En steeds meer de Heer Jezus nodig hebben. Want ik ontvang steeds meer licht over mijn eigen bestaan, over verborgen zonde. En ik schrik van mijzelf. En dat verootmoedigt en dat maakt o zo klein en ik blaas niet meer hoog van de toren. En daar heb je nou die strijd waar Paulus van spreekt in Galaten 5 en Romeinen 7. Ik heb dagelijks nodig de verzoenende kracht van dat offer van de Heere Jezus. En ik heb dagelijks nodig de geest van de heiligmaking. dagelijkse bekering. En als dan ergens de woorden van de apostel Paulus gelden, we zijn bedelaars en we blijven bedelaars tot de laatste snik, dan wel in het stuk van de heiligmaking. En ondertussen krijgt die heiligmaking handen en voeten in de christelijke levensstijl. Twee woorden, christelijke levensstijl. En je hebt er een leven lang je handen vol aan. En dat woordje wandel in vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ge ook zelf heilig in al uw wandel. In de Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament, de Vulgaat, staat hier het woordje conversatie. Dat is een diepe. Uw wandel. Maar als je nou leest uw conversatie. Zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik niks onbedachtzaams zou zeggen. Mijn conversatie, kan God er altijd bij zijn? Als ik spreek met anderen, u en jij, conversatie, wees heilig in heel uw conversatie. Laat dan al uw woorden met zout besprenkeld zijn. En daar waar het geloof in de liefde werkt, daar ligt de farizeeër onder en de tollenaar is boven. Ik las ergens, een christen doet een heleboel dingen niet omdat hij zo graag één ding wel wil doen. God liefhebben en de naaste. Onheilige heiligen, een tweemens. Wie bekeerd wordt, wordt welkom geheten in de strijd. Wie tot het geloof komt, zeggen we welkom in de strijd. Een tweemens, oude mens, nieuwe mens. Huntington kortte zijn naam af met WHSS. William Huntington, WH. En die SS dan? Wat betekent dat dan, SS? Saved sinner. Ik ben een zondaar, maar wel een geredde zondaar. Die ligt voor rekening van de Heere Jezus. En die zo vaak ook aangevallen wordt door de duivel die komt. En die mij dan zo fijntjes wijst op al mijn tekortkomingen. En dat overkwam Luther meer dan eens. En dan komt de duivel 's avonds na een lange werkdag en die zegt, Maarten Luther. En hij wrijft Luther de zonden van die dag onder ogen. En weet u wat Luther deed? Die zegt, duivel, ben je er weer? Je bent op het verkeerde adres. Je moet bij mijn meester zijn. Hij heeft voor mij betaald. Ik lig voor zijn rekening. En ik ga nu verder slapen. De allerheiligste. En we hebben een ernstig voornemen om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God te leven. Die overblijvende zwakheid en verdorvenheid. Die verootmoedigt mij en drijft mij uit naar de Heer Jezus. Die dat beeld heeft geschetst van die wijnstok in Johannes 15. Waarin die ranken hun plaats hebben. En zolang die ranken maar verbonden zijn met die wijnstok. En als je in deze tijd, als je wijnstokken hebt, moet je ze in deze tijd snoeien. Want over een paar weken dan begint die stuwing weer van dat sap. En dan bloeden ze bijna dood. De stuwkracht vanuit de wortel. Prachtig beeld ook in Johannes 15. Zonder mij kunt ge niets doen. Ik heb hem in alle dingen nodig. Ik kan niet één zonde overwinnen, niet één zonde ten onder brengen. Dan alleen in zijn kracht. Wij in hem. Hij in ons. En dat leven van heiligmaking kent droefheid. Teleurstelling. Omdat ik zo vaak ook weer door zwakheid in zonde val. Maar ook de blijdschap. De blijdschap, de vreugde. Telkens als ik nee mag zeggen. Tegen welke verleiding dan ook. Blijdschap in God. Die weet wat van zijn maaksel is te wachten. Ik kan hem nooit meer tegenvallen. Gemeente, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, ik ben heilig. En er zijn er groeiremmers en er zijn groeibevorderaars. En je kunt het voor jezelf al invullen natuurlijk. Een slordig geloofsleven is rem op onze levensheiliging. Wat laat ik toe in mijn leven binnen te komen via de oogpoort, via de oorpoort? Wat laat ik toe in mijn huis binnen te komen? Houden wij de wacht bij oog- en oorpoort, ook wat onze kinderen betreft? Levensheiliging, waar voeden we ons mee? Waar leden we onze oren, ogen, handen en voeten aan? En zolang David maar dicht bij de Heere leefde, in de verborgen omgang, het gebed met God, ging het allemaal goed. Had hij vrede, maar toen zijn gebedsleven verslapte, was zijn val nabij. Groeibevorderaars, laten we het daarover hebben. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. De Bijbel. Niet slechts lezen. We lezen altijd goede gewoonten. Na de maaltijd. Wat overkomt u misschien ook wel eens op zondag. En dat je met elkaar een heel gesprek voert. En aan de tafel en na een poosje zegt er iemand. Hadden we nou al gelezen of hadden we nog niet gelezen? Onderzoek de schriften. En wat hebben we ook veel hulpmiddelen om de schriften te onderzoeken. Ook de kanttekeningen op de Statenbijbel. En het gebed. Gebed niet te vergeten. De dagelijkse omgang met God in het gebed. Kent u de vreugde daarvan? De blijdschap. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Het leven van heiligmaking is aan deze kant wat ons betreft nog altijd stukwerk. Maar in Christus val ik God nooit meer tegen. En eens zullen allen die Jezus lief kregen en nodig kregen, volmaakt heilig zijn. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. En dan schrijft Paulus, één ding doe ik, vergetende wat achter is en strekkende mij tot wat voor is, jaag ik naar het doel de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Vertrouwende dat hij die een goed werk in mij begonnen is, dat ook voleinden zal op de dag van Jezus Christus. Heiligmaking. Dieper wegzinken in Jezus' dood. Dieper ingaan in zijn leven. Steeds meer één plant worden met hem in de gelijkmaking van zijn dood en wederopstanding. Ik leef niet meer, want ik ben gestorven. En wat ik leef, dat leef ik God, door het geloof in Jezus Christus. Bent u een heilige? Ben jij een heilige? Kolbrugge antwoordt, laat Christus in u werken en u bent een heilige. Amen. We gaan zingen Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Daar uw geheiligd, daar hebt u het, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En wat er volgt in vers 3 van Psalm 89. Laten wij gemeente samen danken en bidden. We zeggen u, Heere, hartelijk dank voor deze zondag. Wat een groot geschenk, een rustdag, te midden van alle onrust in het leven, persoonlijk in het dorpsleven, in het familiebestaan, in het wereldleven. Een oase, laat het dat ook geweest mogen zijn voor ons deze dag. Vergeef wat niet was naar u willen bedoelen, heilig het uwe rijkelijk tot zegen. En wil met ons gaan, Heere, verder deze dag in, door en uit. En straks als de nacht komt, schenk ook daarover uw zegen. Wanneer we moeten werken, te land, ter zee of in de lucht, bewaar ons, Heere, voor allerlei kwaad en ongerechtigheid, voor zonde, voor ongeval, voor narigheid, ellendigheid. Gedenkt u genadig hoe broos is ons bestaan. En een ongeluk kan in een klein ogenblik, in een klein moment zich voltrekken. O Heere, gedenkt, waar we ook hoorden van een ongeval, ook gisteren weer op Urk, wil ook zijn met die jongen die het betrof en nog wonderen doen van heling en genezing, wonderen ook aan het hart. Wij bidden u, Heere, ga zo met ons en leid ons ook verder in en door deze week die nieuw begonnen is en waarin we toegerust zijn hier aan deze plaats en al die andere kerken op Urk, toegerust met uw heilig woord. Hoort ons gebed, aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden, om Jezus willen. Amen. We gaan onze slotzang zingen, psalm 97, daarvan het zevende vers. 97, het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Gemeente hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden was en bent, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.